Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag opnieuw doen, onder meer door te luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven op het hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament van het Lichaam en Bloed van onze Heer Jezus Christus, of Sacramentsdag. Wij in België, voor de Belgische kerkprovincie, wij vieren dat op de donderdag, maar in Italië wordt dat gevierd op zondag. En vandaar dus dat de Heilige Vader de Heilige Mis heeft opgedragen in zijn eigen basiliek, en dat is niet de Sint-Pietersbasiliek, maar wel Sint-Jan van Lateranen. We gaan daar zo meteen blijven bij stilstaan. Ook heeft de paus een boodschap geschreven voor de Wereldmigrantendag. Ook daar kan u een vertaling van verwachten. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft verleend. Op vrijdag 31 mei ontving de paus de heer Luis Pablo Maria Beltramino, de ambassadeur van Argentinië bij de Heilige Stoel, en dit ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Dat betekent dus een nieuwe ambassadeur voor Argentinië bij de Heilige Stoel. Ook werd er een audiëntie verleend aan aartsbisschop Miroslav Adamczyk, apostolische nuncius van Argentinië. De paus ontving Sheikh Mansour bin Musallam, secretaris-generaal voor de Organisatie voor de Samenwerking van het Zuiden. En eveneens werd er een audiëntie verleend aan monsieur Luis Javier Arguello García, de aartsbisschop van Valladolid en tevens voorzitter van de bisschoppenconferentie van Spanje, samen met kardinaal José Capocano, aartsbisschop metropoliet van Madrid en ondervoorzitter, en monsieur Francisco César García Magán, hulpbisschop van Toledo, secretaris-generaal van deze bisschoppenconferentie. Trouwens, het valt u misschien op dat in dit geval er een aartsbisschop, die geen kardinaal is, voorzitter is van de bisschoppenconferentie en een kardinaal ondervoorzitter. Het is zo dat in ons land eigenlijk er een ongeschreven regel bestaat dat de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die de metropoliet aartsbisschop is en tevens primaat van de Belgische kerkprovincie, bijna automatisch ook voorzitter wordt van de bisschoppenconferentie. Dat is echter niet in iedere kerkprovincie in de wereld het geval, zo bijvoorbeeld niet in Spanje. Op zaterdag 1 juni dan werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Robert Francis Prevost, een vaste afspraak van Paus Franciscus, want hij is de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook een audiëntie voor kardinaal Luis Antonio Tagle, pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. We hebben dit eigenlijk nog nooit uitgelegd. Ik ben ook even gaan opzoeken wat dat juist is, een pro-prefect. Het is zo dat bij de hervormingen van de Romeinse curie de paus besloot om zelf prefect te worden van het dicasterie voor de evangelisatie. En deze heeft opgesplitst in twee afdelingen. En die twee afdelingen worden dus, als het ware, bestuurd door een pro-prefect. De paus ontving ook mevrouw Zuzana Kaputova, president van Slowakije, samen met haar gevolg. Een audiëntie werd verleend aan metropoliet Filuksinos Yusuf Çetin, de patriarchaal vicaris van de Syro-Orthodoxe Kerk in Turkije. Een audiëntie werd verleend aan de groep van dokter Alessandro Sallusti, directeur van het dagblad Il Giornale, samen dus met zijn gevolg en dit ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de oprichting van het blad. En ook de leden van de Associazione Cristiani Lavoratori Italiani of de Christelijke Italiaanse Arbeidersverenigingen werden door de Heilige Vader ontvangen. Op maandag dan, 3 juni, ontving de paus kardinaal Mario Greg, secretaris-generaal van het generaal secretariaat van de synode. Ook een audiëntie werd verleend aan monsieur Daniele Libanori, assessor van de Heilige Vader voor het Godgewijde Leven. De paus ontving een delegatie van de kerkelijke conferentie voor de Amazone. Er werd een audiëntie verleend aan de heer Mohsin Naqvi, minister van Binnenlandse Zaken van Pakistan, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Er werden audiënties verleend aan monsieur Jesus Andoni González de Zarate Salas, metropolietaartsbisschop van Cumaná in Venezuela en voorzitter van de bisschoppenconferentie van het land. Deze werd daarbij vergezeld van monsieur Mario del Valle Moronta Rodríguez, de bisschop van San Cristóbal de Venezuela en eerste ondervoorzitter. Eveneens door monsignor Ulises Antonio Gutiérrez Reyes, metropoliet aartsbisschop van Ciudad Bolívar, de tweede ondervoorzitter, en monsignor José Antonio da Conceição Ferreira, bisschop-elect van Puerto Cabello en secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie van Venezuela. En dan nog twee groepen werden door de paus ontvangen, de deelnemers aan de dialogen voor een duurzame integrale financiële wereld. En de deelnemers aan de interreligieuze conventie die werd georganiseerd door de Focolare Beweging. Een drukke agenda dus voor paus Franciscus. De kardinaal staatssecretaris stuurde condolences in naam van paus Franciscus. En dit naar monsieur Gabriel Malzaire, de aartsbisschop van Castries van Saint Lucia op de Antillen. En dat bij overlijden van kardinaal Kelvin Edward Felix, metropoliet aartsbisschop emeritus van Castries. We vragen natuurlijk ook zeer zeker om te bidden voor de zielerust van de kardinaal. Het is geleden van 2017, 7 jaar geleden dus, dat paus Franciscus, omwille van verschillende redenen, waaronder de uitbraak van het coronavirus, maar ook zijn gezondheidstoestand en dat gedurende verschillende jaren, de viering van het hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus, of Corpus Christi, niet gecelebreerd werd door paus Franciscus met een heilige mis in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen. En dat natuurlijk tot spijt van velen, want de meeste van de heilige missen die paus Franciscus opdraagt zijn ofwel binnen Vaticaanstad, ofwel tijdens een apostolische reis. Het gebeurt vrij zelden in Rome zelf of buiten het Vaticaan in Italië. En daardoor misten ze dus verschillende keren de gelegenheid om paus Franciscus te zien, te ontmoeten en mee te kunnen leven tijdens het opdragen van de heilige mis. Maar nu kon dat dus gelukkig opnieuw. We gaan luisteren naar de homilie die paus Franciscus heeft gegeven ter gelegenheid van dit hoogfeest in zijn eigen kathedraal. U weet, hij is natuurlijk ook bisschop van Rome en iedere bisschop heeft een kerk waar zijn kathedra staat, waar zijn autoriteit mee verbonden is. Dat wordt dus een kathedrale kerk genoemd of afgekort een kathedraal. In het geval van paus Franciscus denken velen, en dat is ook logisch, dat dat de Sint-Pietersbasiliek is, omdat die zo iconisch is, grootste kerk ter wereld, verbonden met ieder beeld dat we kennen van het Vaticaan. Maar eigenlijk is het de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, een van de andere basilieken die men ook in Rome kan bezoeken. In zijn eigen kathedraal dus droeg de paus de heilige mis op en gaf volgende homilie te horen.
Prese il pane, recitò la benedizione. È il gesto con cui si apre il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia nel Vangelo di San Marco.
Hij nam het brood en sprak de zegen uit. En dit is het gebaar waarmee het verhaal van de instelling van de Eucharistie in het Evangelie van Marcus begint. En we zouden dit gebaar van Jezus, het zegenen van het brood, als uitgangspunt kunnen nemen om na te denken over de drie dimensies van het mysterie dat wij vieren. Dankzegging, herinnering en aanwezigheid. Ten eerste, dankzegging. Het woord Eucharistie betekent eigenlijk dankzegging. God danken voor zijn gaven. En in die zin is het teken van het brood belangrijk. Het is het voedsel van elke dag waarmee we alles wat we zijn en hebben naar het altaar brengen. Leven, werken, successen en zelfs mislukkingen. Zoals gesymboliseerd wordt door de mooie gewoonte in sommige culturen om brood op te rapen en te kussen wanneer het op de grond valt. Om onszelf eraan te herinneren dat het te kostbaar is om weg te gooien, zelfs nadat het op de grond gevallen is. De Eucharistie leert ons dus om Gods gaven te zegenen, te verwelkomen en te kussen, altijd in dankzegging. En dit niet alleen in vieringen, maar ook in het leven.
De debolezza e per errori, perché tutto è dono e nulla può andare perduto.
Bijvoorbeeld door de dingen en talenten die de Heer ons heeft gegeven niet te verspillen. Maar ook door hen die fouten maken en door zwakte of fouten ten val komen te vergeven en op te beuren. Omdat alles een geschenk is en niets verloren mag gaan. Omdat niemand mag stranden en iedereen de kans moet krijgen om op te staan en weer op het rechte pad te komen. En we kunnen dit ook doen in ons dagelijks leven, door ons werk met liefde, zorg en precisie uit te voeren, als een geschenk en een missie. En altijd om degenen die gevallen zijn te helpen. Maar één keer in je leven mag je op iemand neerkijken om hem of haar te helpen opnieuw op te staan. En dat is onze missie. Aan de dankzegging kunnen we zeker nog vele andere dingen toevoegen. Het zijn belangrijke eucharistische houdingen, omdat ze ons de waarde leren inzien van wat we doen en van wat we bieden. Ten eerste danken. Ten tweede, het zegenen van het brood is herinneren. Waaraan? Voor het oude Israël was het om de bevrijding uit de slavernij in Egypte en het begin van de uittocht naar het beloofde land te herdenken. En voor ons is het om het Pascha van Christus te herbeleven, zijn lijdensweg en verrijzenis, waardoor hij ons bevrijdde van zonde en dood, om herinneringen op te halen uit ons leven, herinneringen op te halen uit onze successen, herinneringen op te halen uit onze fouten, herinneringen op te halen uit de uitgestrekte hand van de Heer, die altijd helpt om ons op te tillen herinneringen aan de aanwezigheid van de Heer in ons leven. Er zijn mensen die zeggen dat ze vrij zijn, dat hij vrij is die alleen aan zichzelf denkt, die van het leven geniet. En mensen die onverschillig en misschien arrogant doen wat ze willen, ondanks anderen. Maar dit is geen vrijheid. Het is een verborgen slavernij. Een slavernij die ons nog meer tot slaaf maakt. Vrijheid is niet te vinden in de kluizen van hen die verzamelen voor zichzelf, nog op de banken van hen die zich lui overgeven aan onthechting en individualisme. Vrijheid is te vinden in het cenakel, waar men zonder enig ander motief dan de liefde buigt voor zijn broeders en zusters om hen zijn dienst, zijn leven aan te bieden als verlost. En tenslotte is het eucharistische brood echte aanwezigheid. En daarmee spreekt het tot ons van een God die niet ver weg is, die niet jaloers is, maar dichtbij, solidair met de mens, die ons niet in de steek laat, maar ons opzoekt, op ons wacht en ons begeleidt. Altijd tot het punt dat Hij zelf hulpeloos in onze handen ligt. En zijn aanwezigheid nodigt ons ook uit om onze broeders en zusters nabij te zijn, overal waar de liefde ons roept. Dierbare broeders en zusters, hoezeer is er in onze wereld behoefte aan dit brood, aan zijn geur en parfum, een geur die smaakt naar dankbaarheid, naar vrijheid, naar nabijheid. Elke dag zien we te veel straten die misschien ooit geurden naar gebakken brood, vervallen tot puinhopen door oorlog, egoïsme en onverschilligheid. Het is dringend nodig om het goede en frisse aroma van het brood van de liefde terug te brengen in de wereld, om te blijven hopen en opnieuw op te bouwen zonder ooit moe te worden van wat haat vernietigt. En dit is ook de betekenis van het gebaar dat we straks met de eucharistische processie zullen maken. Vanaf het altaar dragen we de Heer langs de huizen van onze stad. En we doen dit niet om op te scheppen, noch om met ons geloof te pronken, maar om iedereen uit te nodigen om deel te nemen in het brood van de eucharistie aan het nieuwe leven dat Jezus ons gegeven heeft. Laten wij de processie dan ook in deze geest vervolmaken. Dank u. De woorden van Paus Franciscus op Sacramentsdag. Het ervan bewust zijn dat Jezus werkelijk, niet symbolisch, maar werkelijk aanwezig is in de Eucharistie, is werkelijk een centraal punt niet alleen van het pontificaat van Paus Franciscus, maar we zien dat er in de wereld terug impulsen zijn om dit duidelijk te maken. Weten dat Jezus zo dichtbij is dat we hem ontvangen in iedere Eucharistie. En wanneer we beseffen dat het Jezus is, dan hebben wij het verlangen om te gaan biechten, vergeving te vragen voor onze zonden, alvorens wij dit allerheiligste sacrament van het altaar tot ons nemen. Het is Jezus zelf, God zelf, die nederdaalt in een klein stukje brood. Die zo nederig is dat Hij zelfs door ons wil gegeten worden, ons tot voedsel wil zijn. Paus Franciscus die heeft zo vaak gezegd in zijn pontificaat, de kerk moet een aanbiddende kerk zijn. Ze moet God aanbidden. En de beste manier waarop we dat kunnen doen is de eucharistische aanbidding. Om daar de Heer te aanbidden, neer te knielen, ons klein te maken. Klein in het aanschijn, niet van de grote rechter op de rechterstoel, maar klein in het aanschijn van de liefde. De liefde van het leven van God gegeven op het kruis. Het leven van Jezus. Paus Franciscus die nodigt er ons steeds toe uit. We gaan luisteren naar een lied over de Eucharistie, hoe kan het ook anders? En daarna kom ik graag bij u terug en dan gaan we luisteren naar de vertaling van de brief die Paus Franciscus heeft geschreven en dat ter gelegenheid van de 110e Werelddag voor migranten en vluchtelingen. Dat is voor zo dadelijk. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Alvorens wij samen met Paus Franciscus het Angelus zullen bidden, gaan we beginnen aan de vertaling van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven ter gelegenheid van de 110e Werelddag voor migranten en vluchtelingen. En deze draagt de titel God wandelt met zijn volk. Dierbare broeders en zusters, de eerste zitting van de 16e gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode eindigde op 29 oktober 2023. Wat ons in staat stelde ons begrip van synodaliteit als de oorspronkelijke roeping van de kerk te verdiepen. Synodaliteit toont zich in de eerste plaats als een gezamenlijke weg van het volk van God en als een vruchtbare dialoog van charisma's en bedieningen ten dienste van de komst van het koninkrijk. De nadruk die gelegd wordt op de synodale dimensie stelt de kerk in staat haar rondtrekkende aard te herontdekken, als het volk van God op reis door de geschiedenis. Rondtrekkend, we zouden zeggen migrerend, naar het koninkrijk der hemelen. De verwijzing naar het Bijbelse verhaal van de Exodus, waarin het volk Israël wordt voorgesteld op weg naar het beloofde land, komt spontaan in ons op. Een lange rij van slavernij naar vrijheid, die de kerk voorafgaat op weg naar de uiteindelijke ontmoeting met de Heer. Evenzo is het mogelijk om in de migranten van onze tijd, net als in die van elke tijd, een levend beeld te zien van Gods volk op weg naar het eeuwige vaderland. Hun hoopvolle reizen herinneren ons eraan dat ons burgerschap in de hemel is en vandaar verwachten wij de Heer Jezus Christus als onze redder. De twee beelden, dat van de Bijbelse Exodus en dat van migranten, hebben verschillende overeenkomsten. Net als het volk Israël in de tijd van Mozes vluchten migranten vaak voor situaties van onderdrukking en misbruik, onzekerheid en discriminatie, gebrek aan ontwikkelingsperspectieven. Net als de Joden in de woestijn vinden migranten veel obstakels op hun weg. Ze worden beproefd door dorst en honger. Ze raken uitgeput door zwoegen en ziekte. Ze worden verleid door wanhoop. Maar de fundamentele realiteit van de Exodus, van elke Exodus, is dat God de reis van zijn volk en al zijn kinderen in elke tijd en op elke plaats voorafgaat en begeleidt. Gods aanwezigheid te midden van het volk is een zekerheid van de heilsgeschiedenis. De Heer, uw God, gaat met u mee. Hij zal u niet verlaten, noch u in de steek laten, horen we in het boek Deuteronomium. Voor het volk dat uit Egypte kwam, wordt deze aanwezigheid in verschillende vormen gemanifesteerd. Een wolken- en vuurzuil wijst en verlicht de weg. De tent van de samenkomst, die de ark van het verbond bewaakt, maakt Gods nabijheid tastbaar. De paal met de bronzen slang zorgt voor goddelijke bescherming. Manna en water zijn Gods gaven aan het hongerige en dorstige volk. De tent is een vorm van aanwezigheid die de Heer bijzonder dierbaar is. Tijdens de heerschappij van David weigerde God om in een tempel opgesloten te worden, om in een tent te blijven wonen en zo met zijn volk te kunnen meereizen. Van de ene tent naar de andere en van de ene woonplaats naar de andere, lezen we in het eerste boek Kronieken. Veel migranten ervaren God als hun reisgenoot, gids en anker van verlossing. Alvorens we verder gaan met de boodschap van Paus Franciscus voor de 110e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, gaan wij voor hen bidden. We bidden op voorspraak van de Heilige Maagd Maria samen met Paus Franciscus het Angelus en komen daarna graag bij u terug en gaan verder met de vertaling van deze boodschap.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. We waren geëindigd bij de zin, bij de boodschap voor de 110e Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Veel migranten ervaren God als hun reisgenoot, gids en anker van verlossing. Aan hem vertrouwen ze zich toe voordat ze vertrekken en tot hem wenden ze zich in situaties van nood. Bij hem zoeken ze troost in tijden van wanhoop. Dankzij hem zijn er barmhartige Samaritanen langs de weg. Aan hem vertrouwen ze in gebed hun hoop toe. Hoeveel Bijbels, evangeliën, gebedenboeken en rozenkransen vergezellen migranten op hun reizen door woestijnen, rivieren en zeeën en over de grenzen van elk continent. God wandelt niet enkel met zijn volk, maar ook in zijn volk, in de zin dat hij zich identificeert met mannen en vrouwen op hun reis door de geschiedenis, vooral met de laatsten, de armsten, de gemarginaliseerden, alsof hij het mysterie van de menswording verlengt. Daarom is de ontmoeting met de migrant, zoals met elke broeder en zuster in nood, ook een ontmoeting met Christus. Hij heeft het onszelf gezegd. Hij is het die aan onze deur klopt, hongerig, dorstig, vreemdeling, naakt, ziek, gevangen, vragend om te worden ontmoet en bijgestaan. Het eindoordeel dat Matteüs in hoofdstuk 25 van zijn evangelie vertelt, laat er geen twijfel over bestaan. Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen. En nogmaals, waarachtig, ik zeg jullie, wat jullie ook gedaan hebben voor een van de minste van deze broeders van mij, dat hebben jullie voor mij gedaan. Elke ontmoeting onderweg is dus een gelegenheid om de Heer te ontmoeten. En het is een gelegenheid die geladen is met verlossing. Want in de zuster of broeder die onze hulp nodig heeft, is Jezus aanwezig. In die zin redden de armen ons, omdat ze ons in staat stellen het gelaat van de Heer te ontmoeten. Dierbare broeders en zusters, laten wij ons op deze dag die gewijd is aan migranten en vluchtelingen verenigen in gebed, voor allen die hun land hebben moeten verlaten, op zoek naar betere levensomstandigheden. Laten we ervaren dat we samen met hen op weg zijn. Laten we samen een synode maken en laten we hen allen, evenals de volgende synodevergadering, toevertrouwen aan de voorspraak van de heilige maagd Maria. Een teken van zekere hoop en troost op de reis van Gods trouwe volk. Bidden wij samen. God, Almachtige Vader, wij zijn uw pelgrimerende kerk. Op weg naar het Koninkrijk der Hemelen. Wij wonen ieder in zijn thuisland, maar alsof we vreemdelingen zijn. Elk vreemd land is ons thuisland, maar elk thuisland is voor ons een vreemd land. We leven op aarde, maar we hebben ons burgerschap in de hemel. Laat ons geen meesters worden van dat deel van de wereld dat u ons als tijdelijke thuis hebt gegeven. Help ons om nooit op te houden met op weg te gaan, samen met onze migrantenbroeders en zusters, naar de eeuwige woning die u voor ons hebt bereid. Open onze ogen en onze harten, zodat elke ontmoeting met mensen in nood een ontmoeting wordt met Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen op 24 mei 2024, gedachtenis van de heilige maagd Maria, hulp der christenen. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Bedanken u van ganser harte voor het luisteren. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan met enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. De paus heeft eerwaarde heer Eliseo Napieri benoemd tot kerkelijke overste van de Missio Sui Ioris van Funafuti in Tuvalu. Monseigneur Pedro Alberto Bustamante Lopez is benoemd tot bisschop van het bisdom Huánuco in Peru. En zo heeft hij verschillende leden benoemd voor het dicasterie voor de geloofsleer, onder meer kardinaal José Tolentino de Mendoza, de huidige prefect van het dicasterie voor cultuur en onderwijs. Ook Marcello Semeraro, prefect van het dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen en tevens kardinaal natuurlijk. En dan ook Monseigneur Bruno Forte, de aartsbisschop van Chieti Vasto in Italië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een fijne dag gewenst.